Welkom bij de Vlees of Vega podcast. Je geeft om de gezondheid van de aarde, je geeft om je eigen gezondheid. En wat kies je dan? Vlees of vega? In deze podcast ga ik in gesprek met boeren, burgers, onderzoekers en adviseurs over de ecologische en gezondheidsaspecten van vee en vlees. Mijn naam is Esther Nederhof en vandaag ga ik in gesprek met
Theo Mulder, welkom. Of eigenlijk moet ik zeggen, bedankt voor je gastvrijheid, want we zitten hier in het kantoor van jouw bedrijf. Het is fijn dat je de tijd neemt voor deze podcast. Deze podcast en mijn boek gaan over de ecologische en gezondheidsaspecten van vlees. En ik ben benieuwd hoe jij de rol van vee ziet in ons landbouwecosysteem. Wij hebben elkaar leren kennen toen ik als lector werkte aan Van Hal Larenstein. Ik heb jou toen leren kennen als iemand met een hele duidelijke visie op landbouw en gezondheid, maar ook als iemand die heel goed kan aansluiten bij de dagelijkse praktijk van boeren. Dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden in jou, hoe je inhoudelijk zoveel kunt weten en toch, nou, in de dagelijkse praktijk daar misschien wel iets anders in kunt handelen om aan te blijven sluiten. Nou, we zijn hier nu op jouw bedrijf. Daar hebben we vanochtend even een rondleiding gehad. Loodsen met voer, wat koetjes, wat paarden. Big bags met bokashi. Big bags met gesteentemeel. Ja, daar mag je zo wat over vertellen. Je hebt ook nog een ander bedrijf, Cool Farming, oftewel CO2L Farming. En je bent nog voorzitter en oprichter van de stichting Symphony of Soils. Ja. Nou, voordat we ingaan op jouw visie op vee in ons landbouwsysteem, zou ik je willen vragen om wat te vertellen over je bedrijf. Hoe lang heb je dit bedrijf al? Hoe is het ontstaan? Wat is er veranderd in de loop van de tijd?
Nee, mooi.
Theo Mulder, ja.
Heel mooi dat je hier bent, Esther. En hier werken we graag aan mee. Ja, het bedrijf is. Wij zijn denk ik al de vijfde generatie. Het is in 1935 was het er al. Maar toen was het met koeien en met varkens een gemengd bedrijf. En de laatste 40 jaar, zeg maar, is het meer de kant op gegaan van een foragebedrijf. En ja, het woord fourage, dat komt uit het leger vandaan vroeger. En dan zorgde de fourageur, die zorgde voor het eten van de soldaten. En die soldaten, het was belangrijk, die moesten goed eten hebben. En ja, fourage is op dit moment veel breder. Het is ja, voer voor de koeien, maar het is ook voer voor de bodem. En ja, ik ben erachter gekomen in 1994. Toen las ik een boek en dat was van Erhard Hennig. Dat is een Duitse bodemdeskundige. En dat boek dat heet Geheimen van een vruchtbare bodem. En dat was, ja, dat was geen kwartjesmoment, maar dat was denk ik een euromoment voor mij.
Toen al een
Ja,
euromoment.
nou inderdaad, het zal een guldensmoment geweest zijn toen, inderdaad. En dat maakte mij eigenlijk in één keer duidelijk. Veevoeding, daar waren we in opgeleid. En dat was leven, dat was microbiologie, dat was structuur in de pens van de koe. En die moest goed herkauwen. En dat maakte mij toen in één keer duidelijk dat die bodem, dat is ook microbiologie. En die herkauwt ook, maar dan op een manier met de biologie, de wormen en de schimmels en de bacteriën. En dat zorgt ervoor dat het eten en gegeten wordt, het hele systeem. En ja, dat is daarna alleen maar gegroeid. Hebben we dingen bij elkaar gebracht? Je noemde even Cool Farming is een bedrijf van ons, maar dat is geen bedrijf. Dat heb ik opgericht samen met een piloot en Johannes Bakker. En Johannes trof ik 4 jaar terug op een conferentie in Wageningen over humus in de bodem. En toen zei ik tegen Johannes: Je hebt er heel wat kerosine doorheen gestookt. Misschien moet je nu een beetje wat terugbrengen in die bodem. En nou, daar hebben we met z'n tweeën Cool Farming opgericht. En we denken door regeneratief te boeren, herstellend te boeren, dat we gedeelte van de CO2 weer terug kunnen brengen als humus in de bodem.
En dat is echt een major switch geweest in het denken in dit fouragebedrijf, of niet?
Ja, zo kun je het wel stellen. En dat is in 1994-95 begonnen. En dat we dat ook zijn uitgaan dragen, lezingen hebben verzorgd. We hebben bijvoorbeeld in 1995 Jaap van Bruggen uitgenodigd als spreker. En hij was hij werkte aan Wageningen, aan de WUR, als leraar veevoeding. En die las ook dat boek Geheimen van een vruchtbare bodem. En dat was voor hem ook weer een guldens moment, want hij kwam er eigenlijk in één keer achter. Hij was een veevoedingsman, maar ik moet veel sterker naar die bodem gaan kijken, hoe dat functioneert. En hij heeft ook een poos in de tropen gewerkt in Indonesië. En wat mij opgevallen is, die mensen die dit oppakken, die hebben bijna allemaal een poos of in Afrika gewerkt of in Azië gewerkt. Die hebben een poos in het buitenland gezeten. Dus die kijken met een bredere blik naar onze voedselproductie.
Nou, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat is de invloed van in Afrika gewerkt hebben, in Indonesië gewerkt hebben op een denkomslag kunnen maken vanuit het toenmalige, misschien het huidige landbouwsysteem?
Ja, dan zie je bijvoorbeeld hoe het in de natuur gaat. En bijvoorbeeld Alan Savory, dat is een onderzoeker, en die ook heel sterk zit op regeneratief herstellend boeren. En Alan Savory die zag hoe die kuddes in Afrika met die antilopen en hoe die kuddes en olifanten, hoe die zich gedragen, zeg maar. En die worden weer opgejaagd door roofdieren. En dan, ze moeten even heel snel iets opeten en vertrappen. En betrappen eigenlijk de vegetatie die er staat. Maar die wordt dan weer voeding voor de bodem. En zo is denk ik ook, dat doet mij weer denken aan de bisons in Noord-Amerika. En die bisons die werden ook weer opgejaagd door dieren. En die verplaatsten zich ook weer snel. Maar daardoor stond er een enorme vegetatie boven de grond. En zo boven, zo onder, zeg maar. Dus als er 30, 40 centimeter gras en kruiden en planten boven de grond staat, dan zit er ook een groter wortelstelsel in die bodem. En dat werkt met elkaar samen. En ja, ik heb nog nooit gehoord dat er een kunstmeststrooitje achter die bisons aanreed. Dus dat was een systeem. Dat was helemaal een natuurlijk systeem, gevoed door de zon, door de fotosynthese van de zon.
Ja, en jij zegt door mensen die dat soort systemen gezien hebben met eigen ogen, die maken makkelijker een switch in hun denken.
Ja, ja, want zien doet geloven, hè? En met alle respect, ik ben niet helemaal goed opgeleid op school. Ik zat in 76-80, kreeg ik onderwijs op school, ook in bemestingsleer en bodemkunde. Maar ik ben toen vooral opgeleid om te leren kunstmeststrooien. En toen was het nog zo, hoe meer je strooide, dan was je een goede boer, dan was je er goed bij. En dan had je hoge opbrengsten. Alleen, die opbrengsten gingen wel omhoog. Maar ik noem dat ook wel een beetje verpakt water. Want die plant die zuigt zich vol met vocht. En dat noemen wij dan groei. Maar ja, je wilt zo volledig mogelijk voedsel, ook voor je dieren. Ja, dan kom ik weer terug bij dat voerage. Voerage is voeren.
Ja.
Maar niet voeren met alleen maar stikstof, fosfaat en kalium. Het is veel breder.
Dus je zegt eigenlijk dat je wel veel plantopbrengst krijgt met kunstmest, maar dat het een soort lege opbrengst is, lege huls.
Ja, ja, met minder nutriënten, sporenelementen. En dat is de voedselpyramide. Hè, een plant die maakt eerst koolhydraten, zeg maar. En daar heb je koolstof voor nodig, uit de CO2. En water. En als je dan krijg je suiker of zetmeel. En die suiker en zetmeelen, die bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof. Maar dan heb je nog geen mineralen.
Nee.
En dat is de onderkant van de piramide. Dat is de basis. En dan maakt een plant eiwitten. dan heb je ook alweer stikstof nodig. Dus dat wordt alweer iets complexer. En een plant die maakt vetten. En vetten, dat is heel veel energie. En boter en olie en vet voor ons, dat is heel veel energie. Dan ben je snel verzadigd. En dan neemt een plant mineralen op. Iedere keer een beetje minder. Dus hij neemt dan mineralen op. Een plant neemt sporenelementen tot zich. Dan de bovenkant van de piramide, dat zijn aroma's, smaakstoffen. En helemaal en vitamines horen daar nog bij. En dat ruik je ook. Als je groenten zijn, die zijn gekweekt op een vruchtbare bodem, dan ruik je echt die spinazie, dan die appel en dat fruit, dat heeft allemaal weer smaak. En je hebt nu ook wel eens iets, dan proef je het. Ja, je weet, het ziet eruit als een appel, het ziet eruit als een sinaasappel, het is het ook. Maar heeft het echt de smaak?
En jij zegt nu eigenlijk dat het gebruik van kunstmest, die onderkant van die piramide wel voedt, maar niet de bovenkant van de piramide voedt. Dus niet de opname van de mineralen door de plant bevordert en dus ook geen of minder smaakstoffen en geurstoffen bevordert.
Ja, en dus met kunstmest. Zouten kunstmest. Ik moet het een beetje nuanceren. Mm-hmm. Zouten kunstmest heeft. Dat trekt wel aan die bodem om die plant te vullen met water. Maar je wilt vooral de biologie in de bodem en de schimmels die daar zitten. En die schimmels, dat noemen we de mycorrhiza. En dat is de schimmelwortel. Dus dat is een schimmel. Die is verbonden met de wortel. En die zorgt er dan voor.
Myco is schimmel en rhiza is wortel.
Precies.
Ja.
Het is letterlijk schimmelwortel.
Ja, even terug naar die kunstmest. Hè? Je had het over zouten kunstmest. Wat voor kunstmest bestaat er nog meer dan?
Je hebt bijvoorbeeld ook ureum kunstmest. En ureum, daar zit koolstof aan vast. Werkt minder als een zout. En om dat te demonstreren, er heeft een boterhambakje met kunstmest op het ministerie van Landbouw gestaan. Want ik hield de lezing en toen had ik een bakje met kunstmest meegenomen. Mm-hmm. Mijn boterhambakje met kunstmest. En ik heb hier thuis even geproefd. Ik had drie soorten kunstmest. 15, 15, 15. En dat is 15% stikstof, 15% fosfaat, 15% kali. Even een korreltje geproefd, toen een korreltje kalkamon geproefd, dat is pure stikstof, 27% stikstof, en toen nog 12, 10, 18. En de 12, 10, 18, die is het meest vies. Dus die heb ik in het bakje gedaan en mensen laten proeven. Het kan alleen maar buiten en dan merk je, hey, dat is toch wel heel zout, het staat je een beetje tegen. Je spuugt het ook gelijk uit. En dat was wel grappig. We hadden het hier over kunstmestproeven. En toen zeiden de jongens van, je gaat toch ook geen mest proeven, Theo? Want ik ben nog wel een fan van goede mest, zeg maar. Dus, ik gaf ook een keer een lesje op school. En toen zijn we ook even met kinderen van de basisschool. Toen zijn we op het schoolplein gegaan. En daar hebben we ook even kunstmest geproefd. Ik ben niet tegen kunstmest, zo is het niet. Maar mijn grote zoektocht is, hoe gaan we dit slimmer doen, handiger? Want wij hebben niet voldoende ingrediënten op deze wereld op dit moment, om het op deze manier vol te houden. Dat redden we niet. Die ingrediënten aan fosfaat en kali, die zijn er niet op de lange duur. Misschien nog wel 50 jaar, 100 jaar. Maar we hebben nu kleinkinderen. En dat klinkt heel... Maar die maken waarschijnlijk 2100 mee. En dat klinkt voor ons heel ver weg. Maar ik denk, ja, dan is dat niet zo ver weg. Hè?
Nee.
Als zij weer kinderen krijgen. Die gaan wel weer ver over die 2100 heen.
Ja, en daar in de loop van je leven heb je gerealiseerd dat het bedrijf zoals je dat had, toch wel een beetje moest veranderen om het ook voor jouw kleinkinderen haalbaar te houden.
Ja, ja, om het volhoudbaar te houden, inderdaad. En wij verkochten voor 6-7 jaar terug ook gewasbeschermingsmiddelen. Maar daar zijn we mee gestopt. He, dus dat doen we niet meer. Hoe weerbaarder je bodem, en dan komen we ook weer even bij de top van die gezondheidspyramide waar we over spraken. Helemaal in die top van de piramide, daar zitten gezondheidsbevorderende stoffen. En die noemen wij auxonen.
Auxonen.
En die auxonen, die hebben we nog niet eens allemaal goed benoemd. Dat weten we nog niet precies.
Maar je zegt een gezondere bodem stimuleert het aanmaken van auxonen.
Ja, zo kun je het stellen. En het schijnt dat bijvoorbeeld luizen, die kunnen met infrarood een plant scannen. Dus als die over een veld met aardappels vliegen, en die zijn echt helemaal gezond, dan zullen ze die plant minder snel aanprikken. Maar is die plant niet helemaal volwaardig? Zo zit de natuur eigenlijk een beetje in elkaar. Dan wordt die aangeprikt door die luis. En dan wordt die plant wordt weer voeding. Hij keert terug in de kringloop. Het meest gezonde gaat door. Het meest gezonde gaat door.
Dat doet mij ook wat denken aan de slakken in mijn moestuin.
Die pakken ook de plant die aangetast is, die vreten ze eerst op. Die slopen ze eerst, zeg maar.
De zwakke plant.
De zwakke plant.
Ja.
Klopt. Ja. Dus het meest gezonde moet eigenlijk door.
Ja. Behalve in de landbouw willen we eigenlijk alle planten door laten gaan.
Ja. En dan hebben we een monocultuur. Hè? Maar er komt nu ook een... met rijparen systemen, hè, dat we gewassen meer naast elkaar verbouwen. En het mooiste voorbeeld is een oerwoud of een bos. En daar groeit alles door elkaar. En weinig ziekte.
Ja.
En je kunt het zelfs weer doorkoppelen van ook naar de zee. Hoeveel zieke, bijvoorbeeld vissers, hoe vaak vangen die zieke vissen?
Ik heb geen idee, heb ik nooit over nagedacht.
Eigenlijk nooit. Dus in de zee, alles, en daar zit ook alle spoorelementen en de hele handel zit in die zee, zeg maar. En dat is vanaf het land is het gedragen naar de zee met water uit de bergen en noem maar alles maar op.
Ja. Dan weer terug naar die gezonde bodem. Jij zegt, het is belangrijk dat de bodem gezond is, zodat er gezonde planten kunnen groeien. Kun je nog wel even ingaan op dat stukje gezonde bodem? Hoe krijg je dan die bodem gezond? En wat is de rol misschien van jouw foragebedrijf daarin?
Ja, ik zie dat ook weer echt als voeren, zeg maar. Dus we kijken, en een heel groot voedermiddel is de mest. En dan moeten we ons afvragen, de drijfmest die we hebben, is dat wel de allerbeste mest? En heel veel dingen zijn natuurwetten. En die zijn er niet voor niks. En één natuurwet is, de grond bedekt zichzelf altijd. Of je komt er alle dagen langs met een trekker of de koeien. Maar zodra ergens vocht is en er is een beetje kans voor een plant om te groeien, dan gaat de aarde zichzelf bedekken. Altijd. Dus een natuurwet is zoveel mogelijk die grond bedekt houden. Ook met, en dat doen boeren ook al steeds meer, hè, groenbemesters. Na de mais worden er groenbemesters gezaaid. Heel veel akkerbouwers zijn nu heel actief met groenbemesters. Dus ook in de winter de aarde bedekt houden. Dat is een heel, heel belangrijke. En we kijken ook steeds meer naar de kwaliteit van de mest. En dan is er natuurwet. Een koe poept en urineert nooit tegelijk. Doen we zelf ook niet. Klinkt een beetje vreemd, maar we poepen of we pissen. Tenzij je diarree hebt. Maar het is een natuurwetje. Beide stofjes eigenlijk apart. Want zodra je urine en mest bij elkaar doet, krijg je rotting. En ik geef vrij veel lezingen. En dan, een boer vindt vaak dat mest niet stinkt. En dan zeg ik, u gaat de hele dag mest rijden. S'avonds is er verjaardagsvisite. U gaat u wel verkleden, maar niet douchen. Moet je volhouden in die volle kamer, dat mest niet stinkt. Dat red je niet op. Ja, en het is gewoon zo. Drijfmest is een mengsel van urine en mest. Mm-hmm. En er gebeuren ook ongelukken met mixen. He, als tegen zit soms, als het niet goed ventileert, gaan er ontstaan rottingsgassen.
Ja.
Dat zijn wat dure woorden hoor, maar dat zijn indolen, scatolen, mercaptanen, cadaverine, putrescine, zwavelwaterstof. En dat zijn vluchtige verbindingen, maar die vertrekken ook van je bedrijf. En het is een kringloop, je wilt die verbindingen die in de mest zitten, die wil je niet als een gas laten ontsnappen. Maar die wil je toch weer terugbrengen naar de bodem.
Zeg je nou dat die giftige gassen waardevolle elementen zijn op het boerenbedrijf?
In de goede samenstelling. Kijk, doordat urine en mest bij elkaar komen, krijg je rotting. En door die rotting gaan eiwitten ontbinden. In cadaverine, putrescines, dat zijn gewoon giftige stoffen. Dus,
en als je dat ontbinden zou voorkomen, dan heb je een gezonde...
Dan krijg je betere mest.
Product voor de bodem.
Dan krijg je, precies. Dan krijg je betere mest. En dat is ook onze zoektocht. En daar doen we op dit moment ook proeven mee, met wetsers bijvoorbeeld. We doen proeven bij Collectief Groningen, om die mest te laten fermenteren, te laten rijpen. En vanuit de menselijke voeding weten we dat bijvoorbeeld de zuurkool is gefermenteerd. Maar dan heeft zuurkool een hogere voedingswaarde, heeft meer vitamines dan de oorspronkelijke witte kool. Nou, met wijn weten we dat, met bier. Bier is gemaakt van gerst, hop en water. Maar als ik zo gerst opeet met het hop erbij bijvoorbeeld, ik heb maar één maag, ik ben geen koe, ik heb geen pens. En dan word ik mager. Maar elke avond goed aan bier, dan krijg ik een ander postuur. Dat is wel zeker.
Dat is zeker.
Hè? Dus die voeding is meer ontsloten.
Ja, dus die micro-organismen, die ontsluitende voeding, dat doen ze in de maag van de koe, dat doen ze in fermentatieprocessen van ons eigen voedsel, maar dat doen ze ook in fermentatieprocessen van de mest.
Ja. Ja, en doordat het in een betere vorm naar de bodem wordt gebracht, krijg je weer meer wormen. Ja, wormen die eten grond en poepen het ook weer uit. En het wormenbroed, dat kun je vinden boven op de grond. Dat is het meest vruchtbare eigenlijk wat je kunt voorstellen.
Ja.
Dat is door de worm gegaan.
Ja, we waren net bij een paar zakken bokashi. Dat is, dat waren lisdodden die je hebt laten fermenteren met een mengsel van micro-organismen. En die zakken zaten vol met wormen.
Ja.
Ik vond het heel bijzonder, omdat dat spul zat in zakken.
Ja.
En ze stonden op pallets. Die zijn niet uit het gras omhoog gekropen, die zak in.
Nee, ik vind dat ook onvoorstelbaar. Dat doen we met Dijkstra Draaisma, een bouwbedrijf. En die lisdodden, die wordt verbouwd en er worden platen van geperst, maar dan blijft er een 30% over, pluizig materiaal, kunnen we geen platen van persen. En daar hebben we drijfmest doorheen gedaan. En dat ruikt, je ruikt de drijfmest niet, en je hebt het zelf geroken.
Nee, ik heb het in mijn handen gehad, het ruikt niet.
Nee.
En er zitten wel veel wormen in.
Er zitten heel veel wormen in, onvoorstelbaar, die... Dat hebben we in big bags gedaan, voor de proef. En het ruikt niet. Er zitten nu spontaan, waarschijnlijk komen er ergens wormheidjes vandaan. Maar het staat op de beton, in big bags, op een pallet. En we hebben er een bacteriemengsel bij gedaan, EM. Dat staat voor effectieve, nuttige micro-organismen. Het zijn vooral melkzuurbacteriën, maar ook stikstofbindende bacteriën. En je melkzuurbacteriën, zeg maar, dat zijn de goede jongens in de natuur. En goede vrouwen, maakt niet uit. Het zijn de goede bacteriën in de natuur. En je hebt bijvoorbeeld met klavers heb je bacteriën die stikstof kunnen binden. Dat noemen we de vlinderbloemigen, die kunnen stikstof binden. Maar dat is niet alleen voorbehouden aan die bacteriën. Er zijn misschien wel 500 soorten micro-organismen die stikstof kunnen binden. Dat weten we niet precies. Want tot nu toe was er niet te veel budget om dit te onderzoeken. Er was wel budget, 30, 40 jaar terug, om te onderzoeken dat meer kunstmest meer opbrengst gaf. En het was ook heel tekenend, de vakgroep biologie, die was 40 jaar terug bijna weg in Wageningen. Want er was geen funding. En dat gaat nu allemaal weer de goede kant op, maar we raken nu weer van overtuigd, hé jongens, we moeten naar die microbiologie kijken in de bodem. Ja. En dat vaak groeit nu. Ja.
En dat is waar je met je bedrijf ook op inzet, op microbiële producten om de microbiologie te helpen.
Ja, ja. Ja, we willen graag die microbiologie stimuleren in de bodem. Ja. En vooral door die groenbemesters, door goede mest te maken, gesteentemelen toe te passen. En dat is ook niks nieuws. Ze noemen dat alternatief. Ik noem dat helemaal niet alternatief, ik noem dat authentiek. En ik vind alternatief gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Want dat hebben we nog maar een dikke 100 jaar. Maar in de tijd vind ik dat alternatief, die 100 jaar. Dus dat andere, dat is authentiek, oorspronkelijk. En als je een beetje verdiept in landbouw, waar is de landbouw ontstaan, waar zo nu en dan de zee overstroomde, akkerbouw, of de rivier? Die bracht natuurlijke vruchtbaarheid. En een prachtig voorbeeld is de Nijl. Nu hebben we de Assuendam gebouwd, de Nijl overstroomt niet meer. Maar daarvoor, dat systeem was meer dan 8000 jaar oud, dat de Nijl die wordt gevoed door twee rivieren. De ene komt uit de tropen en de andere uit de bergen. Is een mix van organisch materiaal en gesteentemeel uit de bergen. En statistisch overstroomde de Nijl één keer in de 2-3 jaar, bracht een beetje slip. En wat gebruikten de boeren aan kunstmest? 8000 jaar lang?
Nee, niks.
Niks?
Nee.
Niks?
Ja. Ja, dus ik zie wat je bedoelt. Humus en mineralen uit de bergen.
Uit de bergen.
Gaven enorm vruchtbare grond.
Ja. Ja. En het woord humus is verbonden, zit naast human.
Humus, human.
Human. Wij zijn human beings. Voor mij, wij zijn soil beings. We zijn zo afhankelijk van die bodem. En dat zien we niet op dit moment. Wij denken van, hé, dat komt uit de fabriek, of zo, chocolade, repen, Tony Chocoloni of zo, filmpje, chocoladefabriek. Maar die cacao, die is ergens gegroeid. En ik sprak met iemand die kocht cacao in Afrika in, en die maakte daar hele dure chocoladerepen van. Met echt die geur van die chocola. Hij zei, Theo, ik kan die cacao bijna niet meer vinden. Nee, ik zei, dat is jullie eigen schuld. Want jullie willen geen goede prijs betalen. Jullie kopen grondstoffen. Voor jou zijn het grondstoffen. En wereldwijd worden grondstoffen ingekocht. En dan wordt die boer compleet uitgebronnen in de prijs. En we schieten onszelf in de voet. Want die boer kan niet optimaal voor die aarde zorgen op die manier. En dan wordt die top van die piramide, wordt die dan gevuld. Die top van die piramide, die gezondheidspiramide, die wordt niet gevuld.
Nee.
Dus dan kun jij niet die allerbeste cacao kopen. En dan maken we in onze hoofden ook hele vreemde gedachten switchen. Zodra we wijn kopen, dan kan die man waar de druiven verbouwd worden in de wijngaard, die kan helemaal losgaan op het terroir van die druivenstruik. Dat die wortels van die druivenstruik in de bodem zitten. Iedereen accepteert dat. Het terroir.
Ja.
Bij druiven wordt door iedereen geaccepteerd en heb je een hele dure wijngaard bij wijze van spreken, dan is het terroir is goed voor elkaar. Dan hebben ze perfect. dure wijnhuizen. En het terroir van de bodem is ook geld voor een akkerbouwer, geld voor iemand die koeien weidt op gras. Wij zijn zo afhankelijk van die bodem. Ja. En dat zijn we een beetje kwijt.
Ja, ik wil graag terug naar de rol van vee in ons landbouwecosysteem. Je noemde net, de natuur bedekt zichzelf altijd, of de bodem bedekt zichzelf altijd. Zou je daar eens wat verder op in willen gaan?
Ja, dat, er zijn nu ook boeren die bijvoorbeeld, dat kan nu ook met bewijdingssystemen, die bijvoorbeeld 2 of 3 keer per dag hun koeien verwijden, zeg maar. En dan krijgen ze weer een nieuw stukje gras. En dan zie je op die manier, kun je heel efficiënt koeien weiden. Dan krijgen ze iedere keer zeg maar 30, 40 centimeter gras staat voor hun, ook met kruiden en met klavers. En dat vreten ze dan heel snel op. En dan kun je ze weer 3 of 4 keer per dag wel een stukje verder op laten schuiven in je perceel. En dan is het gras gevoerd. En grasgevoerde dieren, dat blijkt, de kwaliteit van de melk verandert dan een beetje. En ja, dat is wat wij erg voor staan. Dat is, wordt de boer de dokter van de toekomst? En een boer wordt natuurlijk geen dokter. Dit is een kwinkslagje. Maar mijn vrouw is altijd verpleegster geweest op de intensive care. En Hendrike zei, jullie zorgen beter voor de koeien dan wij voor de mensen. Zwart-wit, hè? Moet je bekijken als een grapje. Iedereen doet zijn best. Maar wij kijken naar de kwaliteit van de mest. We nemen ruwvooranalyses. Kijken we hoeveel mineralen er in het gras zitten. Dus we kijken heel breed. Maar in ziekenhuizen tot nu toe is het heel vaak operatie of medicijnen voorschrijven. Maar vraagt die arts echt door, wat eet je? Beweeg je? En dat doorvragen, dat begint nu te komen.
Ja, ik zou je toch even terug willen halen naar dat systeem wat je beschrijft. Je zegt, boeren geven hun koeien 2 of 3 keer per dag nieuw gras. Kun je dat relateren aan bijvoorbeeld het verbouwen van mais? Kun je iets meer vertellen over wat de impact daarvan is op het land, op dat microbiologisch systeem wat je beschreef?
Ja, als je met gras en kruiden gaat werken, dat is een continu systeem, zeg maar. Je moet er nu en dan misschien nog een beetje kruiden bijzaaien. Maar heb je een systeem met mais, ja, dan is die grond, die wordt geploegd. Het kost meer moeite, elk jaar moet je die mais zaaien. Dus richting gezondheidskenmerken, dan is dat systeem met gras en kruiden is een mooier systeem dan met mais. Alleen in de gangbare landbouw hebben we nu Holsteiner koeien, zeg maar. En genetisch zitten die zo in elkaar, die willen genetisch gedreven veel melk geven. En dan zie je, als je een beetje mais bijvoert, dat het bij die koeien gewoon makkelijker, over het algemeen makkelijker gaat. Maar er zijn ook boeren die toch alleen op gras toch wel goed uit de voeten kunnen.
Ja.
Maar dan is het vaak ook al in de bemesting, dat ze anders bemesten, zeg maar. Dus minder zoute kunstmest gebruiken. Dus daar begint het sturen dan al.
En kun je dan ook teruggaan naar de bodem? Wat betekent het voor de bodem?
Dan zul je zien met die kruiden en dat gras, dat je meer organische stof opbouwt in die bodem. En organische stof of humus is, ja, de koelkast, zeg maar, voor water en voedingsstoffen. En dan zul je zien, we krijgen drogere zomers, tot nu toe iedere keer, dat het systeem langer doorgaat, zeg maar. En dan, dat noemden we in het begin van ons gesprek ook al. Ja, dan zijn die systemen in Afrika en de bisons in Amerika. Ja, dat zijn hele mooie voorbeelden. Dan zie je dat er heel veel draagkracht in zo'n systeem zit aan wat je ook aan vee kunt houden. En dan het vlees en de melk. En in Amerika is dat ook enorm groeiende. Dat is grass-fed, grasgevoerd. En we zien ook, als je naar de kwaliteit van melk kijkt, grasgevoerd heb je meer omega-3 in de melk. En meer en omega-3, dat zijn de gezondheidsbevorderende vetten. Zijn ontstekingsremmende vetten, zeg maar.
Dus zeg je nu eigenlijk dat landbouw met koeien op de manier waarop jij die beschrijft beter is voor zowel de bodem als voor de gezondheid van mensen dan landbouw met akkerbouw?
Ja, ik denk op die manier dat als je kijkt naar de input-output, zeg maar, richting de kringloop, dat je op die manier efficiënter draait, minder hulpstoffen nodig hebt. Ja.
En ook gezondere producten produceert.
En gezondere producten, ja. En dat is een ontwikkeling, denk ik. Dat staat nu in de kinderschoenen. Maar dat gaat op dit moment zo snel. We kunnen waarschijnlijk over 10 jaar moleculen scannen met de telefoon. Dat is onvoorstelbaar. Dus ik heb net een bakje koffie gehad. Maar misschien heeft die koffieboer toch wel bepaalde stofjes gebruikt die eigenlijk niet in de koffie horen. Oh, dan scan ik even met mijn telefoon. Oh, verhip, er zit toch een stofje in, dat hoort er eigenlijk niet in. Nou, moet ik de volgende keer toch kijken dat ik een ander pakje koffie kan krijgen. En zit ik voor een glasje melk, ik noem maar iets, even testen op omega-3. Oh, prachtig, zit ook omega-3 in. Dus en meten is weten, hè, zeggen we iedere keer tegen elkaar. Maar we kunnen niet alles meten. Hè. Meten kunnen we op dit moment waar we apparatuur voor hebben. Maar we kunnen niet alles meten.
En zit dat wat we nu kunnen meten met name in de onderkant van die piramide?
Ja, ik denk dat grofstoffelijke, die onderkant.
Koolhydraten, eiwitten, vetten en misschien wat grotere mineralen of de mineralen die wat vaker voorkomen. Maar de geurstoffen die meten we eigenlijk niet.
Meten we niet echt, alleen wel heel mooi dat je het noemt. Daarvoor hebben we een neus gekregen. En dan, maar dan kunnen we geen 0 tot 10, dat is een beetje, dat kun je niet echt in grafiekjes zetten. Hè? Dus wetenschap tot nu toe is heel sterk in grafiekjes zetten. En dan moet er cijfers aan hangen. Maar als we er geen cijfers aan kunnen hangen, wordt het lastig. Maar geur, en kijk, daarom gaat het in de veevoeding meestal ook. Door de veevoeding zijn we hier ingerold. Want die koe heeft een neus. Is iets verrot. Een kuil, hooi, alles kan rotten. En dan kun je het in de stal brengen als boer. Maar die koe gaat het echt niet vreten. Die zegt, dit gaat niet jongens. Dus kun je het eruit halen. En dan brengen wij het in verval wel naar de bodem als voer. Die koe heeft het geweigerd. En voor mij is de denkomslag, als die koe het weigert, die bodem redt daarmee hoor, die redt daarmee. Alleen hoe kunnen we dat handiger doen? En die wormen en die beestjes die er allemaal leven, die willen ook liefst goed voeren. Dus het is voeren. Het is voeren.
De bodem voeren.
Ja, het is voeren. Het is voeren. En dan is die, ik heb samen met Marlize Vroom, zij is aanjager voeding in Friesland, hebben we Symphony of Soils opgericht. En we zijn met z'n drieën. Jaapie Rietma is onze penningmeester. En Symphony of Soils klinkt hoopvol. Dus ik denk, ja, dan zie ik de boer als de dirigent van dat orkest. En de koe is zelf de dirigent van wat hij voert van dat orkest. Dan heeft hij de neus. En de boer is de neus voor de bodem. Alleen die heeft geleerd om in stikstof, fosfaat en kali te denken. En kun je, op dit moment hebben we een stikstofprobleem. Ik vind het zo jammer. diezelfde overheid was 40 jaar terug eigenaar van DSM, een kunstmestfabriek. En om 10 ton kunstmest te maken, is 3600 kuub aardgas nodig. Dus toen ik op de landbouwschool zat, hebben ze mij geleerd om te kunstmest strooien. En nu zegt diezelfde overheid tegen die boer, je doet het fout. Ja jongens, als je de geschiedenis kent, zie je de toekomst beter. En hoeveel Tweede Kamerleden op dit moment kennen dit verhaal? Ze kennen de geschiedenis niet. Hoe wil je dan die boer de toekomst laten zien? Dan heb je geen stip op de horizon. En dat doet me ontzettend pijn, elke dag op dit moment. Ik ben 3/4 van mijn tijd de boer op. Die mensen zorgen voor ons eten. En dat vind ik een prachtig woord, agriculture. Het is een hele hoge cultuurvorm, wereldwijd. En wie wordt er wereldwijd pijn gedaan op dit moment? Die boer.
Wat voor weg zie jij wel uit die stikstofproblematiek?
Wij kunnen met veel minder stikstof. Meer vlinderbloemigen, goede mest maken. Stikstof is geen probleem. Dat is een oplossing. Je hebt ook stikstof nodig, een beetje. Maar dan moeten we uit dat minerale denken vandaan. En dan is regeneratieve landbouw, herstellende landbouw, wereldwijd is een deel van de oplossing. Dan kunnen we bonus maken met humus, die nemen CO2 op. Die humus werkt als een spons. Dan krijg je weer wormen, pendelaars. Pendelaars zijn hele dikke wormen. Als die gaatjes in die bodem maken, dan kan die grond weer slikken. Hier is een boerderij, dat is een prachtig voorbeeld, die noemden ze vroeger de badkuip. En daar zit nu Bakker Bio, een biologische boer, en die grond kan weer slikken.
En met slikken bedoel je water opnemen?
Water opnemen en afvoeren in de ondergrond. En wereldwijd, ik heb het gezien in Zuid-Amerika, ik heb het gezien in Canada en de Verenigde Staten, heel veel bodems kunnen niet meer slikken. Die hebben het slikken verleerd. En wat we nodig hebben... De groene revolutie heeft niet goed gewerkt.
Wat is de groene revolutie?
De groene revolutie is, de productie is verdubbeld. Dat wordt heel positief uitgelegd. Maar de efficiëntie is gedaald. Want we hebben steeds meer kunstmest nodig om die productie te halen. Want we verliezen microbiologie en humus wereldwijd. En wat we nodig hebben, zou kunnen... Ik noem dat de golden green transition.
Een gouden groene transitie.
Ja, en geen revolutie. Want in een revolutie wil je haaks de bocht om. Dat kan niet. Je kunt niet haaks de bocht om. En transitie, en dat is op dit moment ook een modewoord, alles is in transitie. Maar dat gaat met stapjes. En waarom golden green? Krijg jij je factuur van de zon?
Nee, doorgaans niet.
Doorgaans niet. Sommige mensen krijgen credit nodig met zonnepanelen. Dus goud, gold, is voor mij de zon. De zon, die straalt zoveel energie naar de aarde. En wat hebben we nu om dat vooral te pakken? Dat is groen. Dat zijn planten. Dus de aarde wereldwijd vergroenen, dan lossen we een gedeelte van een CO2-probleem op.
En hoe zie je dat voor je, vergroenen?
Overal waar maar planten kunnen staan, de aarde vergroenen. En een heel mooi voorbeeld is het Lusplateau in China. Het Lusplateau was allemaal erosie, zand, geen planten. En toen zijn ze dat weer gaan beplanten. En dat is nu is helemaal weer groen. En als iets groen wordt, dan trekt het ook weer regen aan. En jongens, de voorbeelden zijn er. Waar was het overvloedig tussen de Eufraat en de Tigris? Paradijs. Was het overvloedig? Wat is daar nu? Woestijn.
Woestijn, ja.
Noord-Afrika was de graanschuur voor Europa, voor Rome. Die haalden de granen uit Noord-Afrika. Wat is nu?
Sahara.
Sahara. Als we zo doorgaan, de Sahara schuift op. Onhandig.
En welke rol zie jij voor dat vergroenen in Nederland?
Nederland is een hele vruchtbare delta. Wij zijn zo verwend met onze grond. Wij hebben supergrond, vergeleken over de hele wereld. Je zou willen dat je die grond had die hier in Nederland ligt. We hebben veengrond, zandgrond, kleigrond en die zandgrond die is vruchtbaar gemaakt met mest. De Peel was vroeger armoede, Drenthe was armoede. Maar doordat we mest hadden, hebben we die gronden vruchtbaarder gemaakt. En nu is mest is een vies woord. Hoe kun je het bedenken?
Ik woon zelf in Drenthe, in een woonboerderij die omgeven is door akkerland. Die boerderij waar ik woon, die is in 1957 gebouwd om de heide die er was te kunnen ontginnen met kunstmest. Die heide was niet bepaald vruchtbaar land, maar daar liepen wel veel schapen.
Ja, en die kunstmest die was toen ook om te kickstarten, zeg maar. En daardoor kreeg je meer opbrengst, kreeg je ook weer meer mest. Dus die kringloop werd op die manier daar gekickstart. En er zijn nu ook gebieden in Afrika bijvoorbeeld, die zijn zo arm, als je die een beetje met kunstmest kunt kickstarten, dan komt er beweging. Maar daar moet je niet daarmee doorgaan, dan moet je ook organisch materiaal brengen. Maar in de tropen is dat ook weer snel geoxideerd, zeg maar. En om dat gedachtegoed te laten landen, hebben we Tour de Poep georganiseerd. En Give a Shit. En dat was om naar onze eigen kringloop te kijken. Wij eten zelf, maar onze nutriënten die worden over het algemeen verspild. Ja. En dat kunnen we op een lange duur niet volhouden.
Maar even terug naar die grond in Drenthe, die zandgrond. Die is in 1957 gekickstart met kunstmest, maar daar wordt nog steeds kunstmest gebruikt.
Ja.
Ik zie de gouden groene revolutie nog niet.
Doordat die grond altijd bedekt is, zeg maar. En je kunt...
Maar de grond is niet altijd bedekt.
Nee.
Want daar staat mais in de zomer. En zelfs in de zomer, als je gaat kijken, zie je kale aarde tussen de maisplanten.
Ja, dus er is ook de vraag, is de mais, is dat richting organisch stof en humusopbouw in de bodem de beste plant? Daar kun je over nadenken. Dus is dat wel het beste systeem?
Dus eigenlijk zeg jij, we hebben een arme grond... bewerkbaar gemaakt met kunstmest, maar niet per se vruchtbaarder gemaakt.
Precies. Ja, kunstmest, die bouwt weinig aan biologie in de bodem en vooral schimmels in de bodem. En het is juist de microbiologie die de nutriënten ook overdraagt naar de plant. En er zijn wel proeven gedaan in Wageningen met gelabelde kunstmest. En een gedeelte, maar een klein gedeelte ging de plant in. En dus een heel veel gebruikte meststof in Nederland is kalk ammon salpeter. De helft daarvan is nitraatstikstof. En in de bemestingsleerboeken staat nitraat, oplosbaar in water, en gaat de plant in. Ja, onder ideale omstandigheden. Maar in Nederland hebben we ook veel regen. Dus oplosbaar in water. Spoelt uit.
Ja.
Maar nu staat in de modellen dat kunstmest werkt beter dan mest. Ja, dat staat in een computermodel. Maar klopt dat wel? Dat is voor mij een grote vraag. En ik zie in de boerenpraktijk dat mest werkt beter dan kunstmest. Maar het staat niet in het model. En we zijn met, dat is even een zijstraatje, dit gedachtegoed kan wel een kruiwagen gebruiken. Dus wij zijn met een kruiwagenmars eerst in Den Haag geweest bij minister Adema en mevrouw Van der Wal met schoolkinderen van Buitenpost. Het is hun toekomst, hè, die kinderen. Het is hun toekomst. Dus toen zei ik tegen Germien Westering, de lerares van de Landbouwschool van Buitenpost, ik zei, zullen we niet met kinderen en muziek naar Den Haag in plaats van trekkers? Nou, dat is gebeurd. Toen hebben die kinderen onderling naar elkaar gelopen met kruiwagens en appelboompjes. One apple a day keeps the doctor away. Dat was de tweede kruiwagenmars. En de derde, die ging van Zundert naar Brussel. hebben we een week over gedaan om van Zundert naar Brussel te lopen. Hadden we een afspraak met Frans Timmermans. En ik had een beetje mest meegenomen. Ruige staalmest, dus met stro. En toen heb ik Frans Timmermans gevraagd. Wat denkt u? Waar komt een boer verder mee? Met alleen kunstmest? Dan alleen mest? Maar helaas, daar heeft hij geen antwoord op gegeven. Want dat stikstofprobleem van nu, ik zie dat vooral als een kunstmestprobleem. En we kunnen dat oplossen. En wij moeten niet alleen denken voor Nederland. We hebben afgelopen zomer bezoek gehad van twee Kenianen, Maasai, en een meisje uit Oeganda. Die was hier met een lerares, vond het prachtig. Die lerares die stak er energie in. Die mensen hebben honger. Die gaan nu meer kunstmest strooien. Snap ik wel. Snap ik heel best. Als je honger hebt, je strooit meer kunstmest, je krijgt wat meer opbrengst. Maar we schieten onszelf in de voet op een langere duur. Dan moeten we echt werken aan humusopbouw. Dat houdt die grond niet vol. Dat houdt die grond niet vol.
En wat is volgens jou de kortste weg daar naartoe in een land als Nederland?
De kortste weg is, wat we al benoemd, de bodem altijd bedekt houden. Veel meer samenwerken ook met vlinderbloemigen, met kruiden, met groenbemesters. Goede mest maken, mest die rijpt. En dan zul je ontdekken dat je met veel minder kunstmest kunt. En dan ook wat eiwitarmer voeren, dan ontstaat er minder ammoniak. En als je eiwitarmer gaat voeren, dus wat minder stikstof in het systeem, eiwit is 16% stikstof, zeg maar. Eiwit bestaat voor 16% uit stikstof. Dus als je eiwitarmer voert, ga je automatisch minder emissies krijgen. Krijg je betere mest.
Ja.
Ja.
Is er nog iets anders wat je graag wilt vertellen over hoe jij de rol van vee ziet in ons landbouwecosysteem?
Ja, ik denk vee is ermee verbonden. Hè? Als je vee hebt, krijg je ook mest. En dat is de kringloop, zeg maar. En richting eiwit, dieren, herkauwers, ja, die hebben ook hele goede kwaliteit vlees. Hè? Dus met een mooi aminozurenpatroon en wat heel voedzaam is. Ik zeg niet dat je heel veel vlees moet eten, dat hoor je mij niet zeggen. Maar we moeten, denk ik, voor onze eigen gezondheid een beetje vlees kan heel waardevol zijn in ieder geval. En daarmee kom ik niet aan of je vegetariër wilt zijn of ieder zijn eigen vrijheid. Maar die dieren en die bodemvruchtbaarheid, het hoort allemaal bij elkaar.
Dus in jouw ogen is een 100% plantaardig dieet niet per se de beste oplossing voor een vruchtbaarder bodem?
Voor een vruchtbare bodem, hè? Je hebt die mest ook nodig. En misschien in de toekomst dat we ook gaan nadenken hoe het met onze eigen kringloop zit. Hè? Dat is de actie met
onze eigen mest.
Met onze eigen give a shit, zeg maar. En dat komt... ik ben een keer in Noord-Korea geweest. En als je daar geweest bent, dan ga je anders denken. Als het eten op is, ga je dood. Er is veel te weinig eten. Er is heel weinig landbouwgroen. En daar wordt eigen poep en pis gebruikt voor bemesting. En dat wordt gefermenteerd. Vroeger al, 4000 jaar terug, in leem en potten. Dus dat is ook in mijn hoofd dat ik daardoor anders naar systemen ben gaan kijken. Als je honger hebt gezien dan, en daarvan weet, en dat blijkt ook uit mensen die daar meer mee bezig zijn. Misschien ken je het boek De Tovenaar en de Profeet. Heel mooi boek. Maar die mensen, die hebben beide in hun jeugd honger gezien. En dat maakt heel veel indruk op mensen. Dat wil je niemand aandoen. En wij kunnen, en ik heb afgeleerd om te zeggen dat we dingen fout doen, dan haal je de energie weg. Maar we kunnen wel dingen handiger doen. En dat gun ik iedereen.
Ja. Ik denk dat het vroeger in de steden werd toch ook de poepemmer opgehaald door de boeren van de omgeving.
Jazeker.
Die werden met een schipje...
Ja, dat was nachtaarde. Hè? Ja, dat ging in schepen. En dan werd het naar zo was het systeem. Hè? Ja. Ja. En wat wij nu gedaan hebben, ik noem dat een intercontinentale dwaasheid. Dat is een hele woord vol. Maar we hebben eerst de Guyano uit Zuid-Amerika gehaald, vogelpoep. Zijn we mee naar Engeland gevaren. En toen hebben we de Chili-salpeter uit Zuid-Amerika gehaald. Allemaal naar Europa, hè. Dus we hebben als Europa nog iets goed te maken. We hebben heel veel grondstoffen hier naartoe gehaald. En hoe gaan we dat handiger doen?
Doen we dat niet nog steeds in de vorm van veevoer, wat we hier laten uitpoepen en hier de mest van gebruiken?
Precies. Dus die kringloop is niet gesloten. Ik vind het wel zo krom. Nu worden boeren, dat komt uit Brussel, die mogen veeboeren minder mest gebruiken. Mogen ze meer kunstmest gebruiken. Jongens, we hebben er hier niet goed over nagedacht. We schieten onszelf in de voet.
Ja.
En dat was ook onze boodschap aan Frans Timmermans. En dat doe ik wel vaker. Dan vraag ik, en dat wil ik eigenlijk nu ook wel mee afsluiten. Als podcastluisteraars nadelen kunnen bedenken van regeneratieve landbouw, dat daar nadelen aan zijn, dan willen we het heel graag horen. Dan kunnen wij van leren.
Ja. Zou een van de nadelen kunnen zijn dat je minder produceert?
Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, als je het systeem misschien iets minder, dat zou kunnen, maar wel veel efficiënter. En dan moet je rekenen in calorieën. Kijk, kunstmest maken kost heel veel energie. En wij, dat is het boek van Meino Smit, die heeft daarover geschreven. We halen soms bijvoorbeeld 1000 calorieën aan opbrengst en kost 5000.
In aardgas.
In energie. Ja, aardgas om kunstmest te maken of transport. Dus je pleit je voor minder boeren of meer boeren. En die berekening van Meino Smit, dan ga je denken in calorieën. En dan ga je er anders naar kijken.
En dan denk je dus niet alleen in calorieën van ons eten, maar ook in calorieën van de diesel die gebruikt wordt.
Jazeker.
En van de aardgas die gebruikt
wordt. Ja, vooral die calorieën.
En je hebt een aantal boeken genoemd in deze podcast.
Ja.
Kunnen we die zometeen de titels opschrijven, dat ik die erbij kan zetten, zodat mensen die boeken ook terug kunnen vinden?
Jazeker.
Ja?
Ja.
Hey, en als mensen jou terug willen vinden, waar kunnen ze jou dan vinden?
Ja, we hebben een website bijvoorbeeld van Symphony of Soils. En Cool Farming heeft een website. En dan is het CO2 met een L, Cool Farming. En op de site van Mulder Agro staat ook heel veel informatie. Er staan heel veel filmpjes over organisch stoffenbouw in de bodem en evenementen die we georganiseerd hebben. En dat hebben we nog niet genoemd, maar die wil ik graag nog even wel noemen. Mm-hmm. Herstellende landbouw, de ecologie. Maar economie is ook heel belangrijk. En kunnen wij op dit moment wel goed rekenen? De reclames voor de zorgkosten zijn net afgelopen. Hè? Mensen konden nog oversluiten als ze dat wilden. Maar wij gaan door de 110 miljard zorgkosten. Moet je even delen door de inwoners in Nederland. Dan kom je op €6.000 per persoon. Die zorgkosten
per jaar.
Die €150 per maand dekt dat niet, hè? Dat is €1.800.
Nou, ik vond het wel een flink bedrag wat wij weer over moesten maken in december.
Ja.
Ja.
Maar, hoeveel kinderen heb je? 2?
Wij hebben 2 kinderen, maar die zijn alle 2 nog gratis tussen aanhalingstekens, want ze zijn nog geen 18.
Ja. Maar stel, die rekensom, dan komt het bedrag nog hoger. Want in jullie gezin moet je eigenlijk rekenen, 4 keer €6.000 is €24.000. €24.000, je betaalt dat niet met je maandpremie.
Nee.
Dat komt
gelukkig niet, zou ik zeggen.
Nee, maar dat betalen we als maatschappij. Ja. Hè? Dus dat komt uit de BTW, uit de inkomstenbelasting. Dat geld, kun je ook besparen en uitgeven aan onderwijs. Mijn broer is politicoloog, die samen met Mulder Agro hebben we dit bedrijf. En met mijn vrouw en met Joost, met z'n vieren. Toen hij studeerde, was onderwijs en zorg dezelfde begroting. Nu is zorg 3 keer zoveel dan onderwijs. Er wordt alles beter in de zorg. Dan zeg ik, doe me goed jongens. De degeneratieve ziektes nemen toe. Worden wij met z'n allen gezonder op dit moment? En Amerika, daar daalt op dit moment de gemiddelde leeftijd. Maar dat is ook geen wonder. Dat is ook geen wonder als je je voedt met pizza, chips en cola. Dat gaat niet.
Dus jij zegt, met regeneratieve landbouw kunnen we ook onze gezondheid regenereren.
Ja, absoluut.
Ja.
En de kwaliteit van onze maatschappij als geheel.
Ook dat nog, ja. Ja, dat is een mooie afsluiter. Dankjewel, Theo.
Graag gedaan.
Wil je meer weten over de ecologische en gezondheidsaspecten van vee en vlees? Kijk dan op leefstijlretraites.nl of volg deze podcast.